Ja, misschien dat je nog, ik heb verteld over de samenhang tussen wijsheid of wetmatigheid en liefde. Voor mij op een of andere manier als twee
verschillende sectoren.
Ja, ik voel het zo.
Ja, het zijn wel de grondkanalen van ons bestaan. Je hebt het dan over de grondkrachten van ons bestaan. Helderheid en warmte, licht en vuur. Het zijn de twee, ze verwijzen naar de twee oerkrachten die samen het hele verhaal op gang houden.
Oké, want je noemt het nog twee oerkrachten.
Ja.
Dus dan klinkt het over het.
Ja.
En zo kun je zo apart
echt. Ja, zeker.
Okay,
leven is wezenlijk dualist. Kijk, je moet natuurlijk een beetje gewend zijn aan de intuïtieve eenheid, hè? Anders
ja.
dan raak je snel het spoor kwijt.
Nou, dan zit je daar een beetje bij kunt halen.
Maar als je genoeg vertrouwen hebt in je intuïtie, dan kun je wat gaan verhelderen over die. Dus dan kun je wat gaan preciseren, die vragen, intuïtieve entiteit die je bent. En die beleving die we hebben, die al die kleuren heeft, zo'n nuances. En, zeker onbestemdheid ook heeft. Hè. En als je daar, als je dat wil stabiliseren en verhelderen, dan kom je snel al uit in die tweepoligheid waarmee te maken. En wij zijn er liefde, dus een van de manieren om de tweepoligheid, voor mij tenminste, is een van de manieren om die tweepoligheid te honoreren.
Ja.
En ook zijn werk te laten doen, die twee stromen. Als je te veel wijsheid hebt, heb je liefde nodig, te veel liefde heb je wijsheid nodig.
Oké, dus als ik goed begrijp, is ook meer een intuïtief verhaal, dus daar niet zoveel over te zeggen valt om die samen, om dat tot eenheid te brengen. Dat het
ja,
fijn is dat,
dat
je die
sowieso
twee polen hebt, dat je daarmee kunt werken. En
maar we hebben sowieso veel tweepoligheid, twee delingen. Mm. Dus je ontkomt er niet aan om daarmee te werken.
Mm.
Dus het is niet abnormaal dat je daarmee zit. Maar je moet dat dan doen in het kader van die achterliggende eenheid. Hè?
Ja, ja, ja.
Dus je moet dat niet naar voren gaan gebruiken om iets te gaan creëren van eenheid daarmee. Snap je?
Ja, ja. Ik ga je naar de schaal, ja, ja.
Het is altijd, altijd rust van de ommekeer dat het er is. Die eenheid is er. Hè?
Mm-hmm.
Kijk hoe de eenheid werkt. Nou, eenheid heeft een soort verdeling hanteert die een soort dynamiek moet genereren. En dan heb je al twee polen nodig voor dynamiek.
Ja, iets waar het vandaan komt of zo.
Ja, waar het naartoe gaat. Anders heb je geen dynamiek.
Ja.
Levende eenheid, tot en met alle vorm, hè, heeft dynamiek. Dat is de grootste moeite om de grootste dynamiek van alle vormen te integreren in de rust van innerlijkheid. En dan heb je als daar ook weer die twee polen, in zijn grootste bereik. Maar als je dat dus, kijk, je komt het tegen in een contrast, liefde en wijsheid, maar als je dat wat gaat naspeuren, leren kennen, dan vinden die twee elkaar steeds makkelijker.
Mm-hmm.
En dan voelt het eigenlijk niet gescheiden. Dan versterken ze elkaar. Als je eenmaal kiest voor liefde, dan is helderheid welkom om die liefde efficiënter te bedienen. Dan is wijsheid welkom voor liefde. Maar als je verkeerd zit op liefde, is wijsheid niet zo welkom bij liefde.
Ja, je voelt het als kaalslag of
ja, of als, nou, of als ook een ontmantelen van de romantiek daarvan.
Ja,
hè?
Ja, ja.
Dus dat, op een juiste manier versterken elkaar, op een verkeerde manier bijten ze elkaar. Wijsheid ook, als je geklommen bent in wijsheid als filosoof of zo, dan moet je niet te veel met liefde aankomen, hè? Want daar kan een filosoof niks mee. Dat is, daar kun je geen term op zetten en zo, hè. Stopt al heel snel. En als je wijs het verkeerd hanteert, is liefde een vijand. Maar wijsheid vanuit het hart, intuïtief, is liefde gewoon een extra kracht, een extra versterking. Nou. Het versterkt de samenhang van alles, liefde. Hè? Het is het vuur onder de hele subtiele samenhang in alles, de eenheid.
Maak je nu het onderscheid tussen wijsheid uit het hart en
ja,
wijsheid uit
syllabale het hart? Syllabale wijsheid, ja.
Oké. Okay.
Echte wijsheid is de spirituele wijsheid, ja. De oude wijsheid is traditie. Hè?
Ja.
En wat we hebben leren kennen als wijsheid is kennis en vaardigheid, cerebrale kennis en vaardigheid. Ja. Het hanteren van die kennis via vaardigheid, vaardig kunnen hanteren, cognitieve vaardigheid.
Ja. Maar is het dan ook mogelijk hè, van dat je als je wijsheid uit het hart zo ervaart, dat je de liefde er dan toch buiten kan houden?
Kan denk ik wel als je benadert, echt, niet als je echt in het hart zit, hè, dan is realisatie vindt daar plaats, daar kun je niks meer, daar heb je niks in de melk te brokkelen als een ik.
Nee.
Maar als je het benadert, je kunt nog langdurig benaderend het hart misverstanden tegenkomen, hè, of scheiding aanbrengen, of voorkeuren hanteren.
Dus obstakels om die liefde te kunnen ervaren, beleven.
Ja, karmische obstakels of ook karmische voorkeuren, waardoor je, of ook mechanismen die jou helpen om angst die er zit wat te bestrijden. Liefde wekt angst voor iemand die wat in wijsheid zit verankerd, daar vastzit. Hè.
Mm.
En dan voel je dat je wordt dan uiteindelijk bewuster van dat je die wijsheidstak, zeg maar, eigenlijk met een belang bedient.
Hmm.
Dat het een behoud van een halve identiteit, als het ware, dient en niet echt open is.
Ja.
Dus het is fijn als je alles kunt gaan vertrouwen en dan kun je zoiets loslaten. En dan kun je gaan kijken hoe je gevoed wordt ook door andere bronnen. En eigenlijk weten we niet wat liefde is en ook niet wat wijsheid is. Hè? En dat zijn zo'n subtiele krachten. En in beide opzichten is het heilzaam om je te openen, gewoon om te leren kennen. Het zijn eigenlijk stimulansen om het leven op te gooien, vind ik, allebei. In hun bloeiwijze zijn ze heel aantrekkelijk allebei. Hè? Wijs zijn een wijs mens, is rustig en stevig en interessant en zo. En een liefdevol mens ook. Ze nodigen uit om het te realiseren. Maar de manier waarop is door je te openen voor het leven, voor alles, en niet door te grijpen.
En dan kom je weer uit bij zazen, gewoon.
Ja, dat sowieso altijd. Zonder zazen gaat er niks gebeuren.
Nee.
Zonder meditatie houdt alles op.
Maar ook wel bezig zijn met die obstakels te tackelen zo, van in het dagelijkse leven. Het opruimen, het slechte van het karma, wat liefde ook eventueel de
Ja, alles wat je kunt doen, is zeker, moet je niet nalaten, tuurlijk. Ja. Je hebt altijd twee manieren om te werken. Als je iets tegen bent gekomen, kun je loslaten. Ja. Dat is het obstakel loslaten, opruimen.
Ja.
En van de andere kant, als je niks bent tegengekomen, goed zorgen dat je open blijft.
Ja.
Dus moed verzamelen en open aandacht en de juiste houdingen nemen. Hè?
Ja.
Dat zijn de twee dingen die we kunnen doen. Ja. Dharma dienen en karma dienen. Karma loslaten en dharma toelaten. Maar weet je, het dagelijks leven is niet snel een maatstaf. Voor vordering of voor je informeren of inspireren voor je eigen transformatie is het dagelijks leven niet zo bruikbaar eigenlijk. Het is veel meer een effectenterrein. Hè? Daar kun je weinig veroorzaken. Je kunt natuurlijk de vervormingen rechtzetten een beetje en excuses uitdelen en intenties daar ook en houdingen innemen, maar meestal is dat aansluitend op een verschijnsel wat daar plaatsvindt in het vormenspel. En dan neem je je voor om, hè, of je excuseert, et cetera. Maar dus, dan is het al in de processingsfeer dat je bezig bent.
Het
ja. Dus bezinning, meditatie, wijsheid, navoelen, je eigen ruimte van intuïtief aanwezig zijn, aandacht schenken aan de dingen, weet je, niet de interactiesfeer van de wereld, dat is al een stuk efficiënter om je kwaliteit te vestigen. En ook om je bewust te worden van de aard van het bestaan. Je gaat je niet te hard bewust worden in de wereld. Je krijgt er wel eye-openers en confrontaties en zo, maar je moet dan op grond daarvan naar binnen gaan om dat te laten landen allemaal. Hè. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen die serieus de weg bewandelen, dus ook echt willen kwaliteit van leven willen. Dat ze goed zien dat dat waar spiritualiteit naar verwijst, de eigenlijke ruimte van beleving is. De bron is van belevingskwaliteit en niet de wereld de eigenlijke gebied van beleving is. Wij wandelen als vreemdelingen in een terrein en voeden dat met betekenis allemaal. Dat noemen we de wereld. En dan is hij ons dierbaar geworden. Omdat wij daar dat droomspel bedienen. Snap je? En dat zo maakbaar is ook, dat spel. Maar dat is een hele gekunstelde en verwarde vorm van functioneren. En komt helemaal niet toe aan de samenhangende diepte van het bestaan waar we toe in staat zijn. Dus je zult altijd in een bepaalde mate uitgeschakeld en afgeleid afflectioneren. Om de wereld ook een beetje te behouden, hè, en te behoeden, moeten we onszelf niet als afhankelijke factoren van die wereld gaan blijven opstellen, maar moeten we ons potentie serieus nemen. En dat wil zeggen, dat we om te beginnen vertrouwen en herkennen, intuïtief ook, dat belevingskwaliteit niet afhangt van zintuiglijke signalen. Want dat is wat de wereld eigenlijk is. Hè. Maar dat belevingskwaliteit veel meer te maken heeft met het ontvankelijk worden van een volgende stroom die wij zijn. En dat die stroom allerlei kleuren heeft en diepe bedoeling en samenhang en zich kan openen met alles. Dat is veel meer de aard van beleving. En als je zo dan de wereld verbindt met de wereld, dan ben je een veel bruikbaarder veld. En als je niet hebt die stroom, dan ben je een afhankelijk veld en eigenlijk ook dus een beetje een vervuilend veld, omdat je die wereld nodig hebt. En dat is heel interessant om te gaan onderzoeken hoe kan dat, die rijkdom die ik gewend ben van zintuigelijk functioneren. Ik zie de platheid en de beperking daarvan en de verwarring en zo, ik zie de beperkingen daarvan. Maar het heeft ook wel een enorme rijkdom gewoon al op zich. Hè. De mechanieken daarvan zijn heel erg krachtig en onbegrensd. Het leeft de hele tijd en er gebeurt van alles, je kunt er van alles mee. En dan is innerlijkheid dus nog veel krachtiger. Dat is interessant. Zo moet je het een beetje zien. Daar valt dus minstens veel te beleven daarbinnen. Dat is dus die twee werelden, binnen en buiten. Suzuki Roshi zegt dat ook in Niets is zo. Ergens, dat er zijn die twee werelden. Hè. Dat is niet alleen een buitenwereld, dat is ook een innerlijke belevingswereld. Hè. En die is veel belangrijker dan de afgeleide interactiewereld. Dus de wereld via de zintuigen is een processingwereld. Dat is eigen project wat je hebt draaien, zo moet je een beetje zien. Ja, dat is de wereld, ik weet het, dat heb ik als project ook draaien. Maar goed, het is maar één project wat ik heb draaien, zo moet je een beetje zien. Ik heb ook nog mijn geschiedenis draaien als project. Hè. Ik heb mijn lichaam draaien als project. En misschien ook nog zoiets als los van de wereld, losgeweekte relaties of zoiets, verbindingen. Maar de echte wereld die jij zoekt, dus waar je naar verlangt ook, is de wereld waar je thuis bent. En in de wereld ben je niet thuis. In de materiële wereld, in de zintuigelijke wereld ben je niet thuis. Daar dwaal je. En daar verlang je en daar bots je. En dan vind je nergens een ingang. Waar je ook graaft. Wat je ook grijpt, wat je ook afwijst, hoe je het ook bouwt allemaal. Je vindt nergens een ingang. Je bent alleen maar aan het verplaatsen, energie aan het verplaatsen. Totdat je beseft dat je dat een heilloze onderneming is waar je mee bezig bent om je identiteit te zoeken in die wereld. En dat je terugvalt naar binnen en dat je ziet daar zitten. En dan voel je dat je verwelkomd wordt, dat je anders thuis kunt zijn dan in de wereld waar je hoopt verwelkomd te worden. Kijk, je wordt wel verwelkomd door andere mensen als je geluk hebt. Hè? En we troosten elkaar, maar dat is geen diep welkom. Dat is het gelijkwaardige welkom van de andere zoekers, hè, die ook botsen en grijpen. Dus, ja. Dat is lastig, hè? Dat is een enorme confronterend om de intrinsieke eenzaamheid van je bestaan hebben we het eigenlijk over, hè? Dus de soevereiniteit ook van je bestaan, maar ook toch het gegeven dat je niet met externe materialen aan de slag moet om je volheid te vinden. Dat is, als je dat gewend bent, een heel lastige ommekeer. Je ziet, hoe kan dat in dit lijfje ergens, moet daar vervulling zitten. Als je een wereldse zwerver bent, dat kun je niet bij. Je hebt al moeite om een tv uit te laten. Eén kanaaltje van de wereld even een beetje af te schakelen of je telefoon met rust te laten. Niet bezig te houden met anderen. Al die wereldse factoren hebben ons heel erg betoverd. Hè? Dus we zijn geconditioneerd en we draaien in het rad van samsara. Dus in die twaalfvoudige. Dus zo, je hebt zo'n rad wat omhoog gaat, niet alleen zo'n hamsterrad, maar ook zo'n schakelrad omhoog. Hè. In 12 fases gaan we omhoog. Ja, dus er is een zekere blindheid of domheid gaande, een dwaasheid en een waan die ons verwacht. Hè. Moet je wel rekening houden. Je doet verkeerde dingen, links en rechts. Niet heilzaam. En je hebt die ook opgeslagen en dus hebt ook een subtiele drijfveer voorraad in je om dat te doen, dat verkeerde spul. Het is niet alleen maar achteraf dat je sorry kunt zeggen, nou doe ik het nooit meer, klaar. Hè? Nee, die garantie kun je niet geven. Het zijn de twee facetten. We zijn aangetast en we hebben potentieel. We hebben die diepe, fijne uitnodiging om vrijheid te vinden. Dus we zijn zuiver en we zijn verwoord. Dat is niet hetzelfde als liefde en wijsheid, hè, maar weer twee polen.
Ja, misschien beantwoord je dat laatste zei inderdaad. Dus die twee polen komt echt contrast, hè? Dus zwart-wit of wat je net zei, zuiver en vals of onzuiver. En dat is misschien ook waarom ik daar een beetje mee stoeide, want wijsheid en liefde, dat voelt niet als...
Ja, maar dat zijn meer de voren. Hè? En dit is weer, zuiver en onzuiver is weer dharma-karma, is meer dus de geografische... De lineaire, of hoe noem je het, is meer de...
Horizontale.
Nee, niet horizontaal en verticaal, is meer... misschien een variant van horizontaal, verticaal, voorwaarts en breed. Dus lineair naar voren en in de breedte, de voren, die twee, die zijn in de breedte.
Breedte, ja.
En de andere die gaan naar voren, dat zijn meer lineair, zuiver en vervormd. Als je dames bekijkt, is zuiver de kern en vervorming is de periferie waar je mee werkt. Hè. En karmisch is het andersom. Dan is je, als je karmisch jezelf ervaart, dan ben je de kern vervormd en je weet van zuiverheid. Maar er zit een hiërarchie tussen die twee, centrum, periferie. Snap je, er zit een lijn.
En dat heb je bij wijsheid en liefde
heb je dat niet.
Want dat was ik eerst wel eens zoek. Ja, eerder was eerst wijsheid en liefde, maar toen voelde ik dat is niet dat er één eerder is of voor het ander.
Het zijn twee kleuren van hetzelfde. En dat heb je bij andere tegenstellingen niet zo contrasterende dingen. Dus ja.
Ja, dat maakt het wel interessant ook.
Ja, en dat zijn allemaal modelletjes, joh. Hè. En al die namen die we geven en zo, die samenhangen, het is maar een beetje zinvolle. Ja, herstelmateriaal wat ons kan helpen om weer wat samenhang in te nemen. Weer, hè. Uiteindelijk hoef je niks uit te leggen meer, als het goed is. Het zijn er geen vragen, hè. Hoeft er geen uitleg meer plaats te vinden. Dus ook in zazen, als je voor de woorden gaat zitten, dan zijn de woorden niet meer interessant. Welke heilige woorden dan ook. Dan is de beleving zelf heiliger dan welk woord ook. En
maar
zo.
Dan is niet alles meer duidelijk.
Dat maakt alles duidelijk.
Dat
en
maakt alles
en
duidelijk
het is
als
ook duidelijk.
Als alleen maar beleving blijft.
Ja, ja. Meer mag je niet hebben, dan ben je luide beleving. Dan ben je ook al heilig schennis en pleeg weer. Ben jij wel bezig met een procesje te maken. En daar kunnen we weer alles opzetten, nou, ter verklaring. Want nou, als je beleving zit, in welke fase bereik je het dan ook? Het is altijd heilig en zo, maar dat is allemaal kwatsch.
Ja.
Blij zijn. Dus laat je niet verwarren door deze abstracte materialen allemaal. Hè. Voel je vrij om concreet spul ook alles meenemen. Alles is aanleiding voor jezelf, help je jezelf. Hè. Dat is geen verschil, hè.
Ik zit een beetje met loslaten. Dan is er verschil tussen een soort van bewust loslaten en onbewust of zo? Of de...
Je kunt geen van beide, hè?
Ja.
Je kunt geen van beide kun je loslaten, bewust of onbewust loslaten. Kun je allebei niet, hè? Je bent niet in staat om echt los te laten, toch?
Nee, maar dat is een beetje wat ik zoek. Van hoe kan ik.
Ja, maar dan moet je vragen allemaal stellen. Dan moet je niet gaan over bewust, wat is bewust los. Dan moet je zeggen, hoe laat ik los in godsnaam? Ja. He? Dat is een andere, urgentere vraag.
Ja.
Maar je hebt die vragen en dan vind je dat lastig om dat in jezelf plaats te geven. Van ik kan niet loslaten. En dan ga je het sublimeren met een over dat loslaten. Dat is bewust los. Uh-huh. Nood. Dan heerst nood. He? Er is iets voetbal hier. Shit, ik zit vast. Ik ben betoverd door allerlei mechanismen en ik word gek van het denken. Hoe kan ik loslaten? Wat is de waarde daarvan en hoe doe ik dat? Hè? Want hoe je het doet hangt af van of je ziet hoe waardevol het is.
Mm-hmm.
Het motief bepaalt de methode. Hè? Je moet eerst zien, oh, loslaten is super belangrijk. Loslaten is vrij zijn.
Ja, ja.
Ja, hoe doe ik vrij zijn? Oh, dat hoef ik niet te doen. Oh, yes. Oh, maar dat is maar gedachte.
Nee, ik zit dan met die waarde van het loslaten.
De waarde van het loslaten is dat het je vrij maakt. Wat is daar nog meer over te zeggen? Is dat waardevol of niet dat je vrij wordt?
Ja.
Nou, dan heb je de waarde van het loslaten. Dat is heel simpel. Blij zijn dat je vrij kunt zijn. Dat is de waarde van het loslaten.
Nou.
Wat?
Ja, ik associeer dat steeds met loslaten. Als ik
problemen heb.
Nee, loslaten is eigenlijk die karmische patronen. En
zeg ik, het zijn problemen. Je moet me wel begrijpen, hè? Je maakt het te klein het loslaten.
Ja.
Maar dat is met alles wat je zegt. Je opereert te klein. Je moet het absoluter gaan pakken, onvoorwaardelijker. Als jij vraagt naar loslaten, krijg je ten diepste het eind loslaten.
Ja.
En niet zeg eens hoe ik mijn dingen los kan laten, mijn vuilnisemmer, weet ik wat.
Nee, maar dat is niet wat ik wil. Dat is.
Dat is wel waar je last van hebt. Je hebt last van een. Geconditioneerd, dus een te snel in geconditioneerd materiaal. Je steekt niet door naar absoluutheid. Je opereert te veel in een conditieterrein. Jouw lijden heeft te veel kleur van conditionering, van condities en bestrijden willen en het af willen van iets in plaats van het toe willen naar iets. Je wil af van dingen, loslaten is afkomen van dingen.
Dat is toch een beetje wat ik dan onbewust en bewust noemde. Van dat onbewust is dan als dan je loslaat en je patronen krijgen vrij spel. En bewust is meer, dat is eigenlijk wat ik voelde met groot loslaten.
Ja, als je dat bedoelt, bewust loslaten is beseffen waar ik laat landen in me. Wennen aan, vertrouwd raken met waarheidsbesef, ten einde tenminste eindelijk eens los te kunnen gaan laten.
Ja.
Zeker, dat is zelf.
En dat voel ik, dat nog niet helder genoeg is, of niet
Je bent jezelf nu te veel analyseren als problemen vooral, maar je moet zien dat het veel dieper allemaal knaagt en vastzit en zo. Hè. Al die conclusies over jezelf, die snijden geen hout. omdat de blindheid dus, dat is gewoon één grote, diepere conclusie nodig. Ik weet het niet. Dus ik weet alleen dat ik vastzit en ik heb geen zicht, ik heb geen connectie naar vrijheid of naar de, snap je? Naar bloeien. Hè?
Ja.
Daar moet je radeloos voor worden. Hoe kan ik de verbinding vinden met bloei? Hoe haal ik me uit dat sompige, gezogen worden steeds in negativiteit, hè, zo in het kleine? Hoe haal ik dat mechanisme eruit? Hè? Mm-hmm. Waarom vind ik dat zo interessant, dat zuigen, dat moeras? Wat is die kracht die mij erin zuigt en mij erin houdt? Dat is natuurlijk de kernvraag voor iedereen en daar hebben we het ook altijd over eigenlijk. En een van de eerste antwoorden is, die ook bruikbaar zijn, is omdat ik niet geloof genoeg in bloei. Daarom blijf ik zuigen, blijf ik het gevangene van het moeras. Dus als de visie niet leeft, dan zal de beleving ook niet dat karakter krijgen van die visie die je wenst, snap je? Beleving richt zich naar de visie. En als jouw visie gevuld is met allerlei dagelijkse wisselwasjes of geconditioneerd spullen, karmisch spul, dan blijft die beleving karmisch. Maar die moet die visie laten gaan schitteren door ander spul. Heel niet van naar aanleiding van zintuiglijke ervaringen je visie bouwen, maar een besefspul dat moet in die visie. En wetten en bedoeling en voorbeelden, inspiratie, en dat moet jouw visie worden. Hè? Dat gaat de beleving veranderen. Probleemmateriaal, ook al ben je, beschik je over oplossingen, dat gaat je visie niet veranderen. Zolang je met probleemmateriaal bezig bent, is beleving problematisch. Of je nou positieve of negatieve fases zit, hè. Je zit gewoon in een verkeerd zelfbeeld dan.
Maar is het nou ook mogelijk om verkeerd om te gaan met karmisch materiaal? Hè? Van, bijvoorbeeld, dat je, dus, je hebt één visie, hè, van terug naar de beleving, loslaten wat je los kunt laten, maar en soms heb ik het idee van dat het karmisch materiaal zo bedreigend, zo negatief is, ook zeker als het over je zelfbeeld gaat en die diepe afwijzing, die zelfveroordeling.
Ja.
He, van, en dan op een goed moment, he, van het verkeerd ermee omgaan, daar bedoel ik mee dat je daar snel van weg wilt naar dat andere stuk wat veel aantrekkelijker is, in plaats van eigenlijk ook...
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Dat is een valkuil, ja. En een andere valkuil is koesteren van het verkeerde spel.
Ja,
dat zijn de twee uitersten.
Ja.
We doen er allebei
maar,
niks.
Maar dat is wel ook een belangrijk aspect, hè, van
het tegen. Het ligt eraan wie je bent. Het ligt dus steeds aan het individu of het, snap je, waar je staat. Of het heilzaam is voor je of niet. Om ofwel je visie, je Dharma-visie te versterken. Dat kan ofwel heilzaam zijn, of kan te prematuur zijn en dan wordt het een sublimering.
Ja.
Dus het is, luistert heel nauw, dan moet je gewoon in een soort persoonlijk overleg of zo goed voelen, waar ben ik mee bezig, waar ben ik aan toe.
Mm.
Maar in de regel, zeker als je ziet in de lijn van het verloop van onze groei, hè, is het stimuleren van de Dharma-visie komt voor het werken aan de karma, het herstellen van karma.
Ja.
En pas als je insteekt op commitment om de Dharma te realiseren, komt het tackelen van karma in beeld.
Ja.
Op een diep niveau bedoel ik. Hè? Dus die grondproblemen van karma, die worden pas mogelijk om te tackelen wanneer je voorzien bent van een levende Dharma-motivatie.
Okay.
Dus je moet veel investeren in de Dharma om te beginnen.
En dan kan je ook naar de wortels.
Ja, dan kun je het echt pakken, dan weet je ook dat het kan. En dan vertrouw je het, en dan aanvaard je, en dan blijft het licht.
Ja.
Je moet gevoed zijn, volledig het harnas van de Dharma hebben, om dat groot, die knoop als daarop te lossen.
Want anders zou... Is dat dus...
Anders pakt het je. Anders heb je geen verweer.
Okay,
snap je? Dan raak je verblind en dan schakel je uit of je... Je trekt verkeerde conclusies en dan maak je bocht en is het afgelopen. Hè? Dan zit je weer, dus dan ben je, als, hopelijk ben je weer terug, dat je weer opnieuw kunt beginnen. Maar misschien dat je zo verbijsterd raakt, hè, door de investeringen die je gedaan hebt, dat je niks meer gelooft. Hè? Dat je volledig plat gaat. Hè?
Ja.
Dus we werken natuurlijk hier op puur geestes, zeg maar, op diepte van ons bestaan. Je beweegt, je exploreert de diepste regionen van de geest. Hè. En dan moet je wel weten waar je mee bezig bent. Dus goed bewust opereren en niet zomaar wat doen. Kijk, als je het wat neutraler schetsen wil voor jezelf, ook een gevoel, ander gevoel bij wil krijgen. Hè? Je kunt jezelf zien als een sterveling, een individu, een persoon die gevaar loopt, die dus verkleurd is, mankementen heeft en de wens heeft om er vanaf te komen. En die beseft, dat is een tricky spul en als ik niet oppas, dan ga ik compenseren met allerlei mooie dameverhalen, maar blijft het toch woeker en zo. Je kunt jezelf ook zien als een leerling van het leven en een beoefenaar. En daar drijft jou iets anders. Dan ga je al voelen dat iets anders jou motiveert. Hier zit een persoonlijk belang veel meer. Hè? En ook daar schuurt en kraken allerlei andere zaadjes uit het onderbewuste van wat onzekerheden en nog voordeel zoeken erin en zoiets allemaal. Dat zit bij je oriënteren als beoefenaar in de mate waarin je ertoe in staat bent en in de rijpheid die het heeft, zit dat soort spul veel minder. Je kunt niet snel genoeg jezelf neutraliseren van wereldling naar beoefenaar zijn. Echt, dat is heel heilzaam dat je eraan went. Oh, ik bewandel de weg, ik ben bewandelaar van de weg, ik beoefen de dame, of ik ben met wijsheid bezig, hè. Ik wil het leven leren kennen. Mm-hmm. En ik ben niet een individu, historisch, hier maar wat neergegooid en dan maar kijken en zo. Ik ben geen objectje in de wereld, nee, ik ben een bewust lerend en onderzoekend wezen wat vooral de werkelijkheid wil leren kennen, snap je? En niet wat de wereld wil leren kennen. Als je het laatste hebt, dan heb je een veel zuiverder veld draai je dan. En dan heb je veel minder factoren ook om een plaats te geven. Dan heb je twee grote factoren. Eigenlijk Boeddha en Mara. Snap je? Blindheid en wijsheid. In onszelf. Dat zijn de krachten van onszelf. En Mara en Boeddha zijn de namen daarvoor. Hè? En dan wordt het uiteindelijk heel kernachtig. Een grondkeuze die zich trekt naar ook een punt waarop die keuze moet worden op de diepste manier aangegaan. Dus waar je ten diepste gaat doen, een eindtoets als het ware. Mm. Maar wezenlijk is dat het gevecht tussen goed en kwaad in onszelf. Mm. Maar op een veel zuiverder manier beleefd dan het goed en kwaad van de mix van de sterveling die daar verwacht belangen bij heeft. Hè. En dan word je zwaar gevoed door goedheid, maar getoetst in kwaad.
Ja.
Ja, maar dat gaat dan helemaal door, tot op identiteitsbodem. En daar is de vraag, en, wie ben je nou?
Ja.
Snap je? En daar moet je het antwoord geven. Hè? Ja. Als dat gegeven is, dan is de strijd gestreken.
Ja.
Maar onderweg daar naartoe weet je eigenlijk dat die strijd nodig is en dat die ook nou eens plaats moet vinden en dat die goed is wezenlijk ook, dat niks anders kan gebeuren dan wat hier nou plaatsen. Dat, eigenlijk is dat al de voorbereiding om dadelijk te zeggen, ja, ik kies voor goedheid. Snap je?
Ja.
Dat is intrinsiek ingebouwd in het leven. Hè? Goedheid, gelukkig zijn is de grondkleur van het bestaan. En kwaad en mislukking en al die afgeleiden daarvan zijn frustraties in het, vanwege het mislukken van de goedheid. Zo moet je zien. Dat is de orde, de grote orde. Er is geen wezen wat vanuit zichzelf kwaad zoekt. Dus zonder oorzaak drijft op kwaad. Kwaadheid is veroorzaakt. Kwaad is een reactie, is een vervorming. De natuurlijkheid is naturele goedheid. Dus dat wil zeggen openheid, verbinding met de dingen. Snap je? Vitaliteit. Kwaad is ook destructie van het vitale. Goedheid is bloeien. En het leven wil zich niet vernietigen, snap je? Maar dat is een reden waarom je soms in wezens het wel willen vernietigen. Maar in essentie is alles gewoon leven, meer niet. En ook de dood is leven nog, hè? Leven gaat door de dood. Hè? Dat hangt hiermee samen trouwens. Het zicht op het kwaad is ook het begrijpen van het sterven. Mara is de vernietiger van het leven met zijn wapens. En de angst voor de dood is het grote wapen ook van Mara.
Ja.
Terwijl Boeddha's kracht bewustzijn dient als een bron van leven in ons, wat kan bloeien en allerlei vorm kan aan het leven dat wij zijn. En zelfs stand houdt op het moment waarop het lichaam moet worden losgelaten, bewustzijn intact blijft. En Mara zegt, dat raakt uit, je raakt uitgeschakeld. Dat trek je niet, want je bent dat lijf. En als je het lijf verliest, ben je alles kwijt. Hè? Mm-hmm. Het hangt helemaal samen. Maar het is heel belangrijk om de wetmatigheid van goedheid, om niet het sprookjesgoedheid te zoeken, hè, maar de fijne, betrouwbare, basale kracht die vitaliteit is, die leven is. Dat je een soort natuurlijke goedheid voelt werken in alles. Dat is heel belangrijk. Dat we dat ontdoen van voordeelgoedheid, hè, effectgoedheid. Dus, goed zien, kwaadheid in me is veroorzaakt, heeft een reden, kan ik wegnemen. Dus als de oorzaken weghalen, is de kwaadheid weg in me. Negativiteit en alle duisternis. Als de oorzaken wegneem, raakt die weg, wordt het vervangen door lichtheid. En goedheid, moet ik oppassen dat ik dat niet sublimeer, maar dat ik dat begrijp als de intrinsieke kleur van vitaliteit. Snap je, de intrinsieke bedoeling van het leven is goedheid. En niet, zoals er ook mensen zijn die niet wapperen met hoe goed ze zijn, maar die gewoon zichzelf zijn waarbij je voelt als betrouwbaar. Hè? Nou, dat is goedheid, zo meer. Hè? Wat niet bewezen hoeft ook.
Vitaliteit, waar ik dan misschien met je energiek voel? Of
ja, dat moet je niet doen. Nee. Dus vitaliteit is de bedoeling, het leven vanuit het hart.
Nou ja, okay.
Dus de diepste vitale kracht is bewustzijn en niet energie. Hè?
Ja.
Dus de bedoeling van het leven dat zichzelf ja, volgt in zijn bedoeling. Hè?
De vita is ook eigenlijk leven.
Ja, zeker, daar noem ik het ook. Ja. Stromend leven is vitaliteit. Hè?
En bloeien en,
ja.
En vallen of zo.
Allemaal varianten van diezelfde kracht.
Wat je net zei, die in die strijd van goed en kwaad, is dat ook waar, zeg maar, zou je kunnen zeggen dat dan die hele Alaya-bodem, als je een definitieve keuze hebt gemaakt, dan is die Alaya-bodem eigenlijk uitgedoofd of
ja.
Zo. Dus als die keuze is gemaakt, dan kun je nergens meer door zaad betoverd of gepakt worden. Ja. Ja.
Omdat je eronder bent gezakt.
Ja.
Je hebt moerasdampen van Alaya-bodem, dus het onderbewuste waar niet verwerkt spul zit te werken allemaal. En je hebt de oceaanwaarseling onder dat moeras. En dat is de tatata, zodanigheid. Dat is de werkelijkheid, de pure werking van bewustzijn, waar alle bedoeling in zijn wetmatige vorm en in zijn constante, niet door functies verkleurde vorm aanwezig is. En ook alles doordringt. Maar op een of andere raadslachtige manier niet die elementjes van karmische aard. Dus die laat hij op een of andere manier eventjes vrij of... Die geeft hij dat extra kleurtje nog mee, die elimineert hij niet. Hè? Mm-hmm. Dat is een beetje het raadsel van ons bestaan. Maar de verhouding tussen karma en dharma is een hiërarchische, de bodem is dharma. En dat is een oceanisch karakter van zuiverheid. Een zuivere oceanische waseming, rasana. En daar ergens in dat geheel wat wij zijn, in die hiërarchische verticale opbouw die wij zijn, is dat het individu... dat uit blindheid, dat gegenereerd wordt door dat moerasmateriaal, suggestief, beeldvormend, zich wijsmaakt dat er iets moet gebeuren wat anders is dan wat er gebeurt. De weg is niet goed genoeg, ik weet het nou beter. Of ik heb nou geen kop koffie, ik moet een kop koffie. En dat isoleert zich, dus daar op dat moment... verbreekt de verbinding met de oceanische werking. Maar we kunnen, en als dus dat hele ik-gebouw daaruit voortkomt, kan dat zich bewust worden van die damping van de context waar je in bevindt. Je bevindt je in een context. En dat is dus de oceanische context. Hè? En in modellen is dat dan geschetst als bodemmateriaal. Maar eigenlijk is dat gewoon 360 graden rondom alles vullend werkzaam. Hè? Ander beeld daarvoor is de Tathagata Garbha, de schoot, de moederschoot, hè? De Boeddha. De Garbha is schoot. Dat is nog een voorraad ook, geloof ik. Nee, niet voorraad. De baarmoeder van de Dharma. Hè? En de moederschoot, de Tathagata is de Dharma, de Boeddha. Dus de Tathagata Garbha is de kern van, dus is een, ook een aanduiding van die grote bewustzijnswerking, pure bewustzijnswerking die we zijn. En wij zijn een kind daarin. Stervelingen zijn een kind daarin. En weet je, je moet ergens ervaring genoeg hebben om zo'n beelden, zo'n info ook uit het onderricht, vertrouwen te schenken. Hè? Dat je dat kunt gaan hanteren als referenties voor jezelf. Dus dat die beelden niet kaal blijven en levenloos blijven, die modellen allemaal, maar dat die volheid krijgen. En werkzaamheid, en dat medicijn wordt, hè, een voeding, een inspiratie allemaal. Ik vind dat heel chic, zo'n beeld van hiërarchie en zo, of horizontaal werken, al die dingen meteen samenhang. Hè. Maar een van de basisdingen die moeten gebeuren, is wil je gered worden, is dat je ziet dat je bevindt in een context. Als jij geen notie hebt dat het leven groter is dan jijzelf, dan kun je wel schudden. Als jij denkt dat jij de grote baas bent in jouw vervormde staat, dan ga je alleen maar vechten en problemen krijgen. En als je dat oprecht onderzoekt, dat het leven groter is dan jijzelf, dus dat jij bestaat uit leven, dat jij dat bent, en dat dat wat jij bent groter is dan het beeld wat je hebt ervan, dat betekent dit, hè? Snap je dat of niet? Wat blijft er dan nog over van je zelfbeeld? Jij bent dat en het is groter dan jij denkt. Ik ben groter dan alles wat ik daarover kan zeggen. Dan stop je toch met dat gedoe allemaal. Dan zeg je, nou, leven, laat gaan, laat gaan. Ja. En zo rechtstreeks en radicaal moet je insteken. Dat is hartstikke heilzaam en efficiënt. Dan voel je het kraken allemaal, dat die stolp van het ik, hè, dat is dan meteen desintegreert dan. En ook je hele houding wordt dan veel zachter en bescheidener. Wat heb ik veel te vertellen, wat moet ik veel, ik moet leren, ja, als ik wat moet, moet ik leren. Maar verder hoef ik niks. Doet dat iets met je, dat besef, voel je dat dat iets doet met je of niet, dat het leven groter is dat jij bent, je bent het leven. Met de diverse aspecten en samenhang. En je weet niet hoe dat werkt. Want het is wonderlijker. En sneller. En krachtiger, voorzien van bedoelingen en zo. Hè? Dus het is geprogrammeerd van heb ik jou daar. Hè? Dus als je dan zegt, ja, kan ik wel weer voorstellen. Maar ja, zeg je dan. Ik heb gewoon een stukje afgebakend van het bestaan van het leven, dat heb ik afgebakend en dat noem ik en mijn wereld en dat zijn ook is mijn werk en mijn familie en alles en ja, dat zal ik toch moeten doen. Ik kan niet zeggen tegen het leven die jij hebt, maar ik kan wel zeggen tegen het leven helpt mij om het te doen, maar ik moet het toch op een of andere manier, is dat een verhaal dat ik daar een soort pion ben, een soort agent ben die keuzes moet maken en zo. En eerlijk gezegd vergeet ik de helft van de tijd dat er nog een achtergrond is waar ik raad moet halen. Hè. Dat is een beetje de conclusie die je moet trekken. Maar telkens als je daar te raden gaat, is het heilzaam. En de vele keren dat je het niet doet, is het meestal problematisch. Als je alleen gaat opereren, geïsoleerd gaat opereren, zonder context, wordt het problematisch. En dan moet je achteraf alsnog raad gaan halen. En het eerste wat je dan zei, ik had het je kunnen zeggen.
Zie je wel.
Je weet het toch? Hoe vaak hoor je dat niet? Hè? Je weet toch? Waarom ben je nou zo dom? Je weet dat je niet eigenwijs moet zijn, je weet dat je rustig aan moet doen, je weet dat je verband moet bewaren, hè? Dat weet je. Waarom vergeet je dat? Hè? Ja, meneer, omdat ik een brein dumbo ben en ik niet genoeg ga zitten. Jullie zijn niet alleen aan het onderzoeken hoe jij zelf je kwaliteit van leven verandert, maar wezenlijker nog bij het onderzoeken wat mens zijn betekent, hoe dus een mens kan en moet leven. Dat is wat je bent. En aan de hand daarvan stel je je eigen leven bij. Dat is wat je bent aan het doen. Dat is wat oefenen is. Dus dat voelt er bij jou veel meer aan Dharmadina dan wanneer je alleen maar bezig bent met het gebruiken van de Dharma om je eigen sores op te lossen. Dat is een hele slappe manier van de Dharma benutten. Dan wordt de Dharma je ook niet dierbaar van, snap je? Als jij, net als medicijnen en zo, hè? Doktoren worden ons niet echt dierbaar. Dat is gewoon benutten allemaal, processingspullen. En als je beter bent, je denkt, ik heb recht op gezondheid. Dat is niks speciaals. Dus je moet dat niet banaliseren, hè, de Dharma. Dus de geest en de potentie van je bestaan, dat moet je veel universeler gaan zien. Niet utilitair je eigen probleemgevalletje laten zijn, maar een groot, diep bestaansprobleem voor alle mensen. En dat is fijn om de Dharma te steunen. En ook dan kun je de inspiratiebreedte de vormen van inspiratie veel breder herkennen. Als je alleen maar je eigen problemen focust, dan moet je ook een speciaal adviesje krijgen wat past bij dit moment en zo. Is het niet interessanter om veel mensen te kunnen helpen dan maar één mens te kunnen helpen? Zou het niet veel interessanter voor je zijn als je heel veel mensen kon helpen? Is dat ook veel? Ik probeerde eventjes de opstelling, de beleving te genereren van een interesse wekken voor een uitgebreide helpende werking, in staat zijn tot een uitgebreide levendige helpende werking zijn. Snap je? Een bevrijdende factor zijn, gewoon simpelweg als veld, jij, hè? En dat dan kunnen toepassen ook op jezelf, maar niet alleen op jezelf. Hè? Maar het bevrijdend vermogen waarderen, daar gaat het om, dat je dat interessant gaat vinden. En niet dat je de toepassing daarvan interessanter vindt dan het vermogen zelf.
Dus een Boeddha zijn.
Ja, een bevrijdend veld zijn. Hè? En die stroom voelen, door je heen voelen en zo. En dat, of wekken of willen en zo. Dat is al, verlangen is al veel waard. Dat je het fijn chic vindt. En dan oefenen om je te committeren eraan, leren herkennen hoe het werkt, dat is allemaal super fijn. En dat is van een hele andere aard dan oefenen om hun problemen op te lossen. Dat is veel, veel banaler. We moeten de adel pakken, hè, van de weg. Als iemand edel is, is het wel Boeddha en Amalia, het zijn edele mensen. Het zijn de mens zijn zoals het bedoeld is. Hè. Het zijn geen persoontjes. Niet omdat ze het ik kwijt zijn, maar omdat ze de mens zo diep pakken, mens zijn zo waarderen. Hè? En dan valt dat ik vanzelf weg. Snap je? Dat is de oplossing werkt wat anders. Hè? Het gaat niet door het ik te elimineren, maar door de Dharma te waarderen. Daardoor raak ik de zaak bevrijd. Het leven serieus nemen. En jijzelf als vorm van leven daarin meenemen, simpelweg. Als jij jezelf als entiteitje wil leren zien, zal dat nooit lukken, want dat bestaat niet los van het leven, dat entiteitje. Dus je zult naar het leven moeten. Jij bent leven in actie en jouw functioneren hangt af van de mate waar je het leven leert kennen. Dus leven in al zijn facetten, sterfelijkheid en liefde en functionaliteit, al die aspecten van het leven, dat is wat wij zijn. Dat je daar een ik-filter op zet, is gewoon een misverstand. Je bent een punt waar het leven opereert en actief is en zich manifesteert, zo moet je veel meer zien. Voelt dat ver weg voor je, leven? Of gekanaliseerd, dus dat dat weggesluis is naar allerlei functionaliteit en staat waar je verkeert. En voel je nog dat dat de bloei van leven is, of is dat zwaar afgetapt?
Als je het hebt over dat bevrijdende vermogen bijvoorbeeld, hè, als je dat wel zeggen, dan denk ik, oh ja, wel chic. Maar het voelt ook nog heel klein of zo, of heel dun. Of, dus ja, dan voel ik wel dat er een hele hoop afgetapt materiaal ook is. Wat dat,
ja, dus,
wat dat dempt of zo. Of,
oké, er zijn twee aspecten altijd, hè. Dharmisch, karmisch. Er zijn demping, dat is dempingspul, en er is ook nog ononderzocht potentieel. Dus dat is actieve conditionering en niet actieve potentie, dat zijn de twee facetten. Ze zijn een beetje verschillend van aard, hè. Dus je moet een beetje voelen in jezelf. Wat is het vooral waar ik mee te maken heb? Is het actief karmische blokkadespul? Of is het niet tot leven komend potentieel in? Mm-hmm. Ze spelen allebei, ja. Maar elk moment voel je wel waar je meeste baat bij hebt. Ja. En dus we hadden het er straks over, de mate waarin je je dempingspul kunt oplossen hangt af van de mate waarin de darmen tot leven is gekomen in je. Waarin je potentieel voelt in je en serieus neemt in je. Mm-hmm. Als je zegt, ja, dat wil ik zijn en ik kan ook moed verzamelen en ik kan ook vertrouwen hebben. Dat, en ik wil, en als dat leeft, zul je, dan ga je je materiaal pakken, snap je? Maar als dat niet leeft, dan ga je dat materiaal niet pakken. Dan constateer je alleen maar, dat is dat materiaal en ik zit met de gebakken peren. Ik heb geen spul om het te pakken. Hè? Dus je moet die potentie serieus nemen en centraal stellen. En perifere is je problematiek. Ja. Hè? En dan moet je daar bronwerking in die potentie gaan voelen. En dus, hey, de bedoeling is de bedoeling dat die kracht wordt. Het is de bedoeling dat ik bevrijdend, dat ik gevend schenk. Hè? Het is een wet dat dit van binnen naar buiten draait. En niet dat het naar mij toesluist en mij en ik. Nee, hoppakee, leven. Dat is wat er gaande is. Hè.
Is dat ook met de ontvankelijkheid te maken?
Ja.
Waar
ja.
Het zoeken ja. Wat veel meer
ja. Laten. Ja, leunen, achterwaartse stap zetten, allemaal hetzelfde. Ontvankelijk worden voor voelen hoe je leeft. Voelen hoe de bedoeling aan de deur klopt bij je. En dat jij maar gewoon eigenwijs zegt, wow, kijk maar eens ergens anders, want ik ben er niet naartoe of zo. Of ik ben nou met wat leukers bezig en al dat soort fratsen. En zo laat je de context buiten schot, hè, dus buiten beeld. En dan ga je gewoon je eigen uppie weer blijven klooien. Dat is heel eenvoudig hoe het allemaal samenhangt hoor. Dat is heel organisch en altijd op dezelfde manier ook toegelicht. Hè. Dat is altijd dezelfde boodschap. Maar we zijn zo ver weg, hè. Die geest van ons is zo gedempt, zo dof, dat die heel moeilijk te doordringen is van de waarde van die boodschap. Dat is het probleem. De boodschap is hetzelfde, maar doordringen en de waarde gaan voelen daarvan, dat is het probleem. En als je eenmaal gaat voelen, word je blij. Dan ga je voelen en dan gaat hij komen en ga je hem helpen, snap je? Dan ga je die voeding ga je steunen. En dan ga je niet meer dat karkas prettig willen doen voelen. Dan ga je, weet je, die kwaliteit, hè? De bedoeling van het leven, dan ga je ook voelen, iedereen speelt hier en ik kan iedereen helpen en zo. Wat ben jij nou, los van het leven, wat ben jij nou, een eigen losgezongen bestaansvormpje, hè, die niet, als die echt geen verband zou houden met, dus geen rekening, geen verbinding heeft met het leven, maar gewoon een eigen soort leven creëert, eigen werkelijkheid. Wat voor waarde vertegenwoordig je dan? 0,0, niks, helemaal niks. Als je dus helemaal geen relatie met het leven onderhoudt. Hè? Maar alleen maar je eigen waarheden, je eigen systemen, je eigen materialen. Helemaal niks waard. En andersom, als jij je opent voor het leven en je helemaal niet druk maakt over of jij daar nou wat aan bijdraagt, of dat je daar iets mee kunt, maar dat je het zo chic vindt om die volheid te voelen werken en zo. En de hele tijd alleen maar manifesteren. Super bevrijdend, super heilzaam. Welkom, welkom, welkom. En herkenbaar voor iedereen. En zo'n geïsoleerd gevalletje met een eigen boodschapje. Negeren die op. Verdorren laten. Hoe geslaagd hij ook is, hè, met zijn, dus hoe vaardig hij ook is om daar een heel gebouw van te maken. Hè. Maar als het gewoon onzin is wat daar staat. Dus als het ook geen wijsheid bevat, geen bedoeling bevat, geen context, niet voor anderen bruikbaar. Weg dan niet. Mm-hmm. Dus wat maak je nou druk over wat jij allemaal vindt daarvan? Al die beelden over jezelf. Ik ga naar het leven kijken. Hè? En dus durf groter te denken, dieper te voelen. Het is even wennen en je hebt wat moed ervoor nodig om die omvang en diepte toe te laten. Maar als je het eenmaal doet, ben je veel edeler voorzien van richting en van context, snap je? En dan kun je veel beter werk maken voor jezelf en van anderen. Dus voel of de realiteit zo in elkaar zit, of dat dit een sprookje is wat nou de revue passeert. Hè? Normaal doen. Oké, dankjewel.
Dankjewel.